om ook aan de heer Van Beckhoven, wethouder van de gemeente Apeldoorn, die, zoals het zo mooi heet, met zijn aanwezigheid deze plechtigheid opluistert. Ik heet van harte welkom vertegenwoordigers van andere universiteiten en vanuit de breedte van onze kerken. En naar ik vermoed ook velen uit de gemeente Urk, Nieuwelharnis en Sliedrecht. Heel fijn, jullie zijn ook kinderen vanmiddag, allemaal de plechtige academische bijeenkomst. Wij willen die samen beginnen door in het gebed ons neer te buigen voor de Heer. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, trouwe barmhartige Vader in de hemel, wij zeggen uw grote naam hartelijk dank dat we hier op deze middag samen mogen zijn. Als universiteitsgemeenschap te Apeldoorn en ons te verheugen over de zorg waarmee u naar ons omziet en onze theologische opleiding gedenkt. Als hier op deze middag een broeder als nieuwe hoogleraar aantreedt, dan merken we daarin op uw goedheid over ons en iets van uw werk dat voortgaat de eeuwen door, ook hier en nu, onder ons. Wij prijzen en loven uw machtige grote naam. Wilt u professor Baar sterken, Heer, in het uitspreken van zijn reden, maakt u het hem gemakkelijk en leg zo uw zegen op ons bijeen zijn hier, dat dit alles gebruikt mag worden in de opbouw van de kerken en tot de eer en verheerlijking van uw heilige grote naam. En leer ons eens te meer, geleerd door uw woord, te leven van uw machtige genade. Wij bidden het u in de naam van onze grote koning, onze heiland, Jezus Christus. Amen. Ik lees u een gedeelte uit Paulus' brief aan de Filippenzen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mag zijn in helder inzicht en in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Tot zover dit woord van de apostel. Een nieuwe hoogleraar treedt vandaag aan, gereed om zijn taak uit te oefenen, het onderzoeken en het doseren van de predikkunde, homiletiek met een breed palet van vakken daaromheen. Terrein van de catechese, van de liturgie, van het pastoraat, van de spiritualiteit. Dat zijn stuk voor stuk vakken die heel direct gericht zijn op de werking van het evangelie in het midden van de gemeente, op het grondvlak van de gemeente. En daar speelt zich wat af. Een jong predikant die net begint, weet soms niet wat hem overkomt. Een oudere, ervaren predikant soms ook niet. Maar die twee hebben één ding gemeenschappelijk. De diepe behoefte aan helder inzicht en fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dat zijn precies de woorden die de apostel Paulus gebruikt wanneer hij voor het grondvlak van zijn gemeente bidt. Wat een gebed. Wat een gebed. Hij zelf zit in de gevangenis. De heroud van het koninkrijk Gods. Als een boef achter slot en grendel. En ondertussen speelt zich op het grondvlak van zijn gemeente zo het een en ander af. Zelfzucht, ijdelheid, eerbejag, mooi religieus verpakt. Gemeenteleden die uit zijn op eigen belang. En natuurlijk ook een heel stel die het veel beter weten dan Paulus hoe er gepreekt moet worden. En dat dan ook in praktijk brengen. Onderlinge verdeeldheid tot en met. Aan alle kanten lijkt het kastplantje van het evangelie dat in die dagen nog maar net uitbot geplet te worden. Trapt te worden. Maar Paulus dankt en bidt met blijdschap, met ontspanning en met zelfverloochening. Wat een gebed. Hoe is het mogelijk? Vraag je af. Antwoord is dichtbij. Dat is mogelijk omdat Paulus verder ziet dan wat voor ogen is. Hij ziet het. En hij weet het rotsvast. Wat er ook gebeurt, God werkt. Hij is in u een goed werk begonnen. Hij een goed werk in u begonnen. En hij laat nooit varen het werk van zijn hand. Hij zal het voltooien op de dag van Christus. Wat een machtig perspectief. Verleden, heden en toekomst omvat in de handen van God. En zijn werk. In dat perspectief worden wij geroepen om ons werk te voegen. Wij met onze prediking, ons pastoraat, onze liturgie, onze catechese, onze spiritualiteit. Te midden van alles wat zich kan afspelen op het grondvlak. Tegenstand extern. Verdeeldheid, verwarring intern. Maar, zegt de apostel, werken met moed, hoop en vooral in liefde. Daar eindigt hij. Want waar de liefde werkt, als het effect van Gods werk in en onder ons, daar gaan wij mensen pas werkelijk onderscheiden waarop het aankomt. Echt aankomt. Beide in het leven en in het sterven. Liefde, zegt de apostel, in twee voorwoordens. Eén op het terrein van het kennis, het weten. Eén op het terrein van het gevoel. De epignosis en de aesthesis. Helder inzicht en de sensitiviteit. Het hoofd en het hart. En die twee in een perfecte symbiose tezamen. Mogen deze liefde, rust op het werk van God, ons aller deel zijn. Maar in het bijzonder voor professor Baars, als hij zijn werk hier gaat beginnen als hoogleraar in heel zijn luisteren en zijn leren in rijke mate. Professor Baars, ik geef graag aan u gelegenheid om uw inaugurele oratie uit te spreken. Ze zijn voor het grootste deel uitgegeven in wetenschappelijke edities en verschillende onderzoekers zijn bezig ook de laatste nog niet uitgegeven preken voor een breder publiek toegankelijk te maken. Met enige regelmaat wordt nu beweerd dat het mogelijk is om uit deze overvloed aan materiaal een complete homiletiek van Calvijn samen te stellen. Wanneer ik alles overzie, aarzel ik toch bij de uitdrukking complete. Calvijn heeft zich namelijk niet expliciet uitgelaten over alle punten die in homiletische verhandelingen van zijn tijdgenoten ter sprake komen. We zullen daarom wel niet verder komen dan het samenvattend beschrijven van enkele homiletische principia, zoals die uit Calvijns werken en dan met name uit zijn preken af te leiden zijn. Daaraan wil ik in deze reden een kleine bijdrage leveren onder de titel De Schrift, de School en de Spiegel. We beginnen met een kwestie die in de nieuwere homiletische handboeken gewoonlijk in het laatste gedeelte aan de orde komt. Het gaat om de vraag op welke wijze Calvijn zijn preken structureerde en vorm gaf. In het onderzoek wordt hierop meestal geantwoord dat hij aansluiting zocht bij de manier waarop de kerkvaders preekten en dat zijn preken dus het meest lijken op oud-kerkelijke homilieën. Nu is dat niet onjuist. Problemen zegt er wel dat het woord homilie door de tijden heen een wat grillig karakter draagt en op verschillende manieren ingevuld kan worden. Zodoende is het van belang om scherper aan te geven wat we bedoelen. Calvijns preken blijken te staan in de traditie van de zogenaamde schriftgebonden homilie. Een homilie die gebaseerd is op een tekst, zoals die met name door Chrysostomus in de 4e eeuw na Christus is ontwikkeld. Deze aansluiting van Calvijn bij de preektraditie uit de oude kerk wordt op verschillende andere manieren onderstreept. Zo nam hij de gewoonte over van de zojuist genoemde Chrysostomus en andere kerkvaders om in de prediking hele Bijbelboeken pericoop na pericoop te bepreken, de zogenaamde Lectio Continua. Het gevolg daarvan was dat Calvijn bijvoorbeeld 200 vervolgpreken hield over Deuteronomium, 107 over 1 Samuel, 87 over 2 Samuel en niet minder dan 159 over het boek Job.
Op eenzelfde wijze behandelde hij vanaf de kansel ook de meeste boeken van het Nieuwe Testament. Calvijn liet zich hierbij inspireren door Zwingli, die deze wijze van preken in 1519 in Zürich had ingevoerd en zich daarbij nadrukkelijk beriep op de gewoonte van verschillende kerkvaders. Er waren twee belangrijke motieven voor deze aanpak. In de eerste plaats verzetten Zwingli en Calvijn zich op deze wijze tegen willekeur in de tekstkeuze. Ze zagen die met name in het pericopenstelsel zoals dat gehanteerd werd binnen de Rooms-Katholieke Kerk en zij het in wat andere vorm ook binnen de Lutherse kerken. Hierbij werden de preekteksten voor iedere zondag in een bepaald preekrooster vastgelegd. Maar laten we wel zijn, de kritiek van Zwingli en Calvijn richtte zich niet minder tegen een volstrekt vrije tekstkeuze, zoals die door andere reformatoren werd gepraktiseerd. Een tweede motief voor de Lectio Continua lag in de schriftbeschouwing van Zwingli en Calvijn. Als God zich in de hele schrift heeft uitgesproken met de bedoeling de gemeente te onderwijzen in de leer van het heil, dan moet in principe ook de gehele schrift in de prediking aan de orde komen. Niets in de Bijbel is volgens hen secundair. En daarom moet in principe ieder gedeelte korter of breder voor de prediking tekst kunnen zijn. Opmerkelijk is echter wel dat deze sterke nadruk op de Lectio Continua enigszins doorkruist wordt door het feit dat Calvijn ter gelegenheid van de christelijke feestdagen wel speciale preken hield over teksten die op het betreffende heilsfeit betrekking hadden. Zo zijn er kerst-, lijdens- en paaspreken van hem bewaard gebleven en ook hemelvaarts- en pinksterpreken. Dit verschijnsel blijft echter in het geheel van Calvijns homiletische werk een wat marginale plaats innemen. Van groot belang is uiteraard ook de vraag op welke wijze Calvijn het schriftgedeelte dat aan de orde is in zijn preken behandelt. Uitgangspunt is voor hem dat de prediking van het woord van God het woord zelf is. In de verkondiging spreekt God namelijk in eigen persoon tot ons. Ook al gebeurt dat in de woorden van mensen. Dat heeft als consequentie dat iedere dienaar van het woord in de eerste plaats geroepen wordt om de schrift uit te leggen. En zich daarbij zo nauw mogelijk aan te sluiten bij wat geschreven staat. Calvijn brengt dat wel sprekend onder woorden in een preek over Micha 3. Hierin stelt hij dat alle prediking getoetst moet worden aan een bepaald criterium. En ik citeer hem nu letterlijk in vertaling. En wat is dat? Wij moeten erop letten dat wat ons wordt voorgehouden overeenstemt met wat God ons schriftelijk heeft nagelaten. Want wat moet de preken en alle onderwijs anders zijn dan uitleg van wat daarin is vervat? Het is zeker dat als we daaraan iets toevoegen, ook al is dat nog zo gering, het alleen maar bederf is. Onze Heere heeft ons volmaakt onderwijs geschonken in de wet, de profeten en het evangelie. En wat is het dus dat men ons nu in de prediking voorhoudt? Het is dat men ons niets nieuws voorschotelt, maar het is een uitvoeriger verklaring om ons des te meer te bevestigen in het onderwijs van God. Dat is, zeg ik, het doel van alle preken die voor ons gehouden worden. En van al het lezen uit de Bijbel, dat ieder beter onderwezen zou worden in de wil van God. Einde citaat. Uit dergelijke passages wordt duidelijk dat Calvijn in zijn preken uitging van dezelfde exegetische en hermeneutische principes als in zijn commentaren en de colleges die hij over verschillende boeken van de Bijbel heeft uitgegeven. We mogen daarbij echter niet vergeten dat de preken duidelijk voor een ander gehoor bedoeld waren dan de uitleg van de schrift in Calvijns puur exegetisch getoonzette werken. Dat brengt met zich mee dat er enkele sprekende accentsverschillen zijn tussen de schriftuitleg in beide soorten werken. Sommige exegetische uitgangspunten in de preken blijven in de preken wat in de schaduw, terwijl andere in de preken juist nadrukkelijker en scherper voor het voetlicht gehaald worden. Ik noem daarvan enkele voorbeelden. zonder daarbij volledig te kunnen zijn. Een belangrijk kenmerk van Calvijns schriftuitleg in zijn commentaren is dat die uitleg bondig, beknopt en toch helder moet zijn. Nu kun je van de preken van Calvijn niet zeggen dat ze beknopt zijn. Onderzoekers die de commentaren en de preken over eenzelfde Bijbelboek hebben vergeleken, wijzen er ook op dat alles in de preken veel uitvoeriger en zelfs ook wijdlopiger wordt behandeld. Bovendien zegt Calvijn zelf enkele keren in zijn commentaren dat hij nu slechts kort de bedoeling van de tekst aangeeft, omdat hij in zijn preken een gedetailleerder uiteenzetting hoopt te geven. Deze grotere uitvoerigheid in de preken wordt door meerdere factoren veroorzaakt. Een belangrijk punt is dat Calvijn zich hier alle moeite gaf om zich aan te passen aan het niveau van zijn hoorders. Dat wordt in de theologie aangeduid met het mooie Latijnse woord accommodatio. Hij wil hun het woord van God bedienen in woorden die hun bekend in de oren klinken. Het diepste motief daarvoor ligt in het feit dat God zich in zijn openbaring aanpast aan de taalvormen en het begripsvermogen van ons mensen. God gebruikt in de schrift geen hemeltaal die alleen engelen zouden kunnen verstaan, maar spreekt met ons op ons eigen niveau. Calvijn zegt letterlijk, zoals een voedster in kindertaal brabbelt met een baby. Als de hoge God zo is, dan dienen zijn dienaren ook zo te zijn en naast hun hoorders te gaan staan en hun taal te spreken. Kort op formule gebracht, de prediker dient te spreken in een stijl en in een taal waarmee de hoorders vertrouwd zijn. Une langue familière. Tweede reden waarom Calvijn spreken wijdlopiger zijn dan zijn commentaren is omdat hij improviserend placht te spreken. Dat betekent niet alleen dat hij bepaalde uitdrukkingen als stopwoorden gebruikte, ook dat komt voor, maar ook dat hij zich doorgaans in vrij beperkte zin uitweidingen en herhalingen veroorloofde. Calvijn hanteert in zijn commentaren echter ook exegetische principes die in de preken juist scherper in het licht komen te staan. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het motief dat exegese nooit een doel in zichzelf mag zijn, maar dat de uitleg van de Bijbel altijd dienstbaar moet zijn aan de opbouw van de gemeente en van het persoonlijke geloofsleven. Deze toespitsing is uiteraard ook in de commentaren van Calvijn en in zijn colleges over de verschillende boeken van de Bijbel te vinden. In de preken is ze echter veel uitvoeriger en ook meer expliciet aanwezig. Telkens weer laat Calvijn hier zien dat wat in de tekst beschreven staat bedoeld is om ons te vermanen, aan onze zonden te ontdekken, te troosten en te stichten. Een ander punt is dat Calvijn in zijn exegetische werken voortdurend speurt naar de precieze bedoeling van de tekst. Liever, zegt hij, van de Bijbelschrijver. Dit houdt in dat de reformator zich strikt wilde houden aan wat er in de tekst geschreven staat. Alle woorden weegt en die binnen hun verband probeert te verstaan. Daarbij is hij op zoek naar wat hij noemt de eenvoudige letter en hij verwerpt in feite iedere favoriserende uitleg. De gedachte die hierachter ligt is dat we volgens Calvijn met de bedoeling van de Bijbelschrijver ook de eigenlijke bedoeling van de eerste van de Bijbel, de Heilige Geest, hebben achterhaald. Dit motief beheerst ook in bijzonder sterke mate de prediking van Calvijn. Met grote regelmaat komen we uitspraken tegen als: dit is de duidelijke bedoeling van Paulus. Of in de preken over Deuteronomium: dit is in feite de bedoeling van Mozes. Zulke zinsneden gaan op een gegeven moment zelfs als stopwoorden fungeren, waarmee Calvijn een exegetisch getoonzette passage van zijn preek tot een afronding brengt. Toch is hiermee niet alles gezegd. Uitdrukkingen als dit is de bedoeling van de Bijbelschrijver willen namelijk in de preken ook een bepaald zwaartepunt in de uitleg aangeven. Want al was Calvijn ervan overtuigd dat men in principe over de hele Bijbel kan preken, dat betekent niet dat hij vond dat elk onderdeel van het tekstgedeelte evenveel preekstof bevatte, of dat aan ieder woord evenveel gewicht moest worden toegekend. Daarom concentreerde hij zich met name in zijn preken op wat hij als de kernbedoeling, het hart, iets moderner gezegd, de scopus van een tekstgedeelte beschouwde. Ook hier lijkt Calvijn aan te sluiten bij de schriftgebonden homilie uit de oude kerk. Eckhart Mühlenberg heeft namelijk laten zien dat Origenes in zijn homilieën niet elk detail van de tekst uitlegt en toepast, maar daaruit kernmomenten selecteert. Mijn zinziens kan hetzelfde gezegd worden van de preken van Calvijns grote voorbeeld, de kerkvader Chrysostomus. Overigens is het daarbij wel het eigene van Calvijn dat hij in zijn preken grondiger en gedetailleerder op de Bijbelteksten ingaat dan de kerkvaders. Maar de concentratie of één of meer brandpunten in de tekst blijft daarbij voortdurend aanwezig. Dit zoeken naar de kernmomenten in de boodschap van de tekst heeft een didactische functie. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door het feit dat Calvijn in dit verband graag uitdrukkingen gebruikt die aan het schoolonderwijs zijn ontleend. Hij zegt bijvoorbeeld aan het slot van een bepaalde passage: omdat wij nu de bedoeling van de heilige Paulus gezien hebben, laten we nu hieruit het onderwijs afleiden dat we uit deze passage moeten ontvangen. Op een vergelijkbare manier benadrukt hij dat we aan de woorden van de schrift een les moeten ontlenen. De vraag die daarbij rijst is: op welke wijze leidt Calvijn een les uit een bepaald Bijbelgedeelte af? Ik geef daarvan twee voorbeelden die eigenlijk wat elkaars tegenbeeld vormen. Het eerste is dat Calvijn uit een specifieke tekst graag een algemene les afleidt. Zo stelt Paulus in de eerste brief aan Timotheus dat een ouderling een goede naam dient te hebben bij hen die buiten zijn. 1 Timotheus 3 vers 7. Calvijn zegt naar aanleiding daarvan: wel nu, hoewel Paulus hier spreekt over de dienaren van het woord van God, moeten alle mensen zonder uitzondering hier een goede en zeer nuttige vermaning aan ontleden. De bedoeling is duidelijk dat ieder mens zich erop moet toeleggen deze en andere goede eigenschappen die in de tekst genoemd worden na te jagen. De methode die Calvijn hier gebruikt is te vergelijken met een omgekeerde trechter. Van een vermaning die smal is met een specifiek adres, komt hij breed terecht bij een algemene les die voor iedereen geldt. Maar ook precies de omgekeerde methode komt voor. Een algemeen aspect van de leer wordt verduidelijkt aan de hand van een bepaald concreet gegeven. Zo wordt de heilsbetekenis van het feit dat Jezus onze broeder genoemd wordt, door werkelijk onze broeder is door werkelijk mens te worden, verduidelijkt aan de hand van momenten uit zijn leven hier op aarde en vooral uit zijn lijden. Op deze manier zoekt Calvijn vanuit homiletisch perspectief bezien een brug te slaan tussen de tekst en de hoorder. We mogen ook zeggen tussen uitleg en toepassing van de tekst. Die brug draagt een sterk onderwijzend karakter. In de prediking, zo zegt Calvijn, wil God ons op school nemen en het onderwijs van de schriften aan ons hart leggen. Vraag daarbij is: welk onderwijs leidt Calvijn af uit de teksten die hij bepreekt? Het is onmiskenbaar dat de uitleg van de leer daarbij een belangrijke plaats inneemt. Zo treffen we passages aan waarin de reformator ingaat op zaken als schepping, voorzienigheid, twee naturen van Christus, verzoening, rechtvaardiging, heiliging, wet en evangelie, woord en sacramenten. Niettemin blijft wat Calvijn onder onderwijs, doctrina verstaat, bepaald niet tot het leerstellige beperkt. En u moet daarom het woord doctrina bij Calvijn ook meestal maar niet met leer vertalen. Spectrum is veel breder. Het is de reformator er duidelijk om te doen geestelijke leiding te geven aan de gemeente in wier midden hij het woord bedient. Zo tekent hij, om een voorbeeld te noemen, ergens in korte trekken hoe God met zijn genade werkt in het leven van zondaren, opdat de gemeente hierdoor onderwezen en gesticht wordt. In pastoraal getoonzette passages gaat hij in op het gebedsleven, de strijd van het geloof, de vreemdelingschap en de overdenking van het toekomende leven. Ook dat noemt hij onderwijs. Bijzonder veel aandacht schenkt hij ook in zijn preken aan de heiliging van het leven. Daarbij moet u niet alleen denken aan de strijd tegen de zonde en de nieuwe gehoorzaamheid in het leven van de enkele gelovigen. Maar ook ethische vragen rond huwelijk, gezin en samenleving komen uitvoerig aan de orde. Daarbij schroomt de reformator niet in te gaan op de actuele situatie in de kerk en de stad in Genève. Zo geeft hij uiting aan zijn grote zorg over de voortgang van de reformatie in de stad. Hekelt hij de tolerantie ten opzichte van allerlei volkszonden. En klaagt kerk en samenleving aan als hun zorg voor de kansarmen in de stad ernstig tekort blijkt te schieten. We zouden dit alles zo kunnen samenvatten. Het is Calvijn te doen om Bijbels onderwijs met betrekking tot leer en leven, waarbij we het woord leven dan wel zo breed mogen opvatten als het leven zelf ook is. Toch is het homiletische procedé dat Calvijn volgt niet zonder gevaar. Als men de exegese van de tekst voortdurend toespitst op een bepaalde les die aan de tekst te ontlenen valt, is het niet denkbeeldig dat deze les in de preek een eigen leven gaat leiden. In dat geval wordt de preek niet meer bepaald door de tekst, maar door het thema. Of wordt de uitleg van de tekst in een preek op zijn minst scheef getrokken. Is Calvijn helemaal aan dit gevaar ontkomen? Voor zover ik heb kunnen nagaan, gebeurt dat opmerkelijk weinig. Daarvoor geeft Calvijn zich al te nadrukkelijk moeite om de draad van zijn tekst niet uit het oog te verliezen. Niettemin komt het een enkele keer voor dat een bepaald brandpunt uit de tekst de preek zozeer gaat beheersen dat zij tendeert in de richting van een themapreek. De sterke concentratie op een bepaalde thematiek kan er ook de oorzaak van zijn dat wezenlijke onderdelen van de tekst op de achtergrond geraken, terwijl bepaalde details worden uitvergroot. Van dat laatste een voorbeeld. Op 3 februari 1555 en volgende dagen worden in Genève verkiezingen voor de stadsraad gehouden. De verkiezingen zijn belangrijk. Zouden de tegenstanders van Calvijn de overwinning behalen, dan komt zijn positie opnieuw in gevaar en dreigt de reformatie in de stad een gevoelige nederlaag te leiden of misschien wel te gronden te gaan. De zondag die aan de verkiezingen voorafgaat, preekt Calvijn over de eerste versen van 1 Timotheus 5. Daarin gaat het onder meer over oudere weduwen die in de gemeenten mogen dienen. Nu benadrukt Calvijn dat deze weduwen niet zomaar tot deze dienst toegelaten mogen worden. Zij moeten beantwoorden aan bepaalde maatstaven en daarom via zorgvuldige selectie worden uitgekozen. Nu is dit motief zeker wel in deze pericoop terug te vinden, al is het marginaal. Maar het wordt door Calvijn uitvergroot met het oog op de verkiezingen in de stad van de komende week. Dat gebeurt op de volgende manier. als zorgvuldig moet worden onderzocht of weduwen geschikt zijn voor deze eenvoudige dienst in de gemeente. Hoeveel te meer moet dat gebeuren bij het hoge ambt van de dienaren des woords. En hetzelfde geldt voor allerlei hoge ambten in het bestuur van de stad. Dat is voor Calvijn aanleiding om breed in te gaan op de komende verkiezingen. Daarbij vallen scherpe woorden over de leefwijze van sommige van hen die kandidaat staan. En over het feit dat de gemeente zo weinig biddend naar de verkiezingen heen leeft. We hebben zojuist gezien dat het begrip onderwijs, doctrine, doctrina bij Calvijn een veel bredere en ook meer dynamische betekenis heeft dan wat wij gewoonlijk onder leer verstaan. Nu mag dat beslist niet worden uitgelegd als zou de leer, in de zin van de leer van het heil, in de preken van Calvijn vervloeien of vervluchtigen. Daarvoor typeert hij de leer te geprononceerd als de leer van het evangelie of de zuivere leer. In dit licht bezien is het ook weinig verrassend dat hij in zijn preken de ware leer voortdurend afschermt tegen de dwaling of de valse leer. Zo bestrijdt hij een aantal oud-kerkelijke ketterijen die in zijn tijd weer de kop opsteken. Doperse radicalen, verschillende soorten van vrijdenkers die gewoonlijk aangeduid worden met de naam van libertijnen. Maar verreweg de breedste aandacht schenkt hij aan de opvattingen en de praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk. De taal en de toon die Calvijn hier gebruikt kan bijzonder scherp en sarcastisch worden. Niet zonder reden is door een Nederlandse bewonderaar van het werk van Calvijn geschreven dat de reformator geniaal kon schelden. Deze telkens weerkerende gedeelten maken zelfs op de meest welwillende lezer aan het begin van de 21ste eeuw niet zelden een vermoeiende indruk. Niettemin, en dat is ook om Calvijn recht te doen, dienen we bij dit punt op zijn minst de volgende drie overwegingen te betrekken. In de eerste plaats, Calvijn richt de pijlen van zijn kritiek niet alleen op andersdenkenden. Vaak is met name de kritiek op de pausgezinde aanleiding om ook op verkeerde tendensen en dwalingen in eigen gelederen te wijzen en de hand in eigen boezem te steken. Hierbij maakt hij nogal eens gebruik van wat in de retorica de argumentatie a fortiori heet. Als deze dwaling in de Rooms-Katholieke kring onze afkeuring verdient, hoeveel te meer moeten wij ons dan schamen als dezelfde dingen onder ons voorkomen en dat terwijl het volle licht van het evangelie over ons is opgegaan. Calvijn laat de Rooms-Katholieke kerk, opmerkelijk, zelfs wel fungeren als aanklager tegen de bevolking van Genève. Zo benadrukt hij dat het terecht is wanneer de pausgezinden er de vinger bij leggen, dat het er met de kerkelijke diaconale zorg voor de armen en behoeftigen in de stad niet te rooskleurig voorstaat. En wanneer velen in Genève, ondanks de komst van de reformatie, een losbandig leven leiden, is de kritiek die hierop van Rooms-Katholieke zijde geuit wordt terecht. In de tweede plaats, Calvijn fundeert zijn kritiek voortdurend op het woord van God. Een van de steeds terugkerende spitsen van zijn kritiek is dat zijn tegenstanders voor hun visie geen grond hebben in de Bijbel of de schriftwoorden waarop ze zich beroepen ten onrechte zo uitleggen. En dat wordt dan uitvoerig door Calvijn ook aangetoond. Ten derde, misschien is dat het allerbelangrijkst. Ten diepste wordt de kanselpolemiek van Calvijn beheerst door een pastorale drijfveer. Een leer en een levenspraktijk die in strijd is met de schriften is levensgevaarlijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente en tast de eer van God aan. Uit pastorale bewogenheid zoekt hij daarom de dwaalleer in zijn werkelijke gedaante te ontmaskeren om zodoende de gemeente ervoor te beschermen en er tegen te wapenen. Al zijn deze uitleg van en het onderricht van de schriften onmisbare elementen van de verkondiging van het woord, de prediking mag daarbij volgens Calvijn niet blijven staan. Hij brengt dat op verschillende manieren onder woorden. Zo stelt hij onomwonden dat er geen sprake is van een preek wanneer daarin slechts de tekst wordt uitgelegd, terwijl de toepassing op het hart en op het leven van de hoorders ontbreekt. Daarom benadrukt hij dat een toekomstige dienaar van het woord, en ik heb toekomstig tussen haakjes gezet, niet alleen gaven moet hebben om de schrift uit te leggen, maar ook gaven moet hebben om de boodschap aan de harten van de hoorders te leggen. Calvijn aarzelt niet om dat laatste als het moeilijkste van heel het preekwerk te bestempelen. Dit alles wordt onderstreept door het feit dat hij fulmineert tegen sommige tegenstanders in Genève die niet willen dat de predikanten hun met de prediking te dicht op het hart en op de huid komen. Voor hen, voor die tegenstanders, is enige schriftuitleg met wat algemene vrijblijvende vermaningen die daaruit af te leiden zijn meer dan voldoende. Zij zeggen, en Calvijn noemt dat hun spreekwoord, er moet volgens de tekst gepreekt worden. Maar uit hun mond, zo voegt de reformator daaraan toe, betekent dat niets anders dan dat het woord van God onder ons geen nut en geen kracht doet. Dan blijft men als het ware in zijn schuilhoeken zitten en verlicht God ons niet met het getuigenis van het evangelie. Maar het woord wil ons juist niet met rust laten, maar tot ons binnenste doordringen en ons als het ware voor de rechterstoel van God dagen. De vraag, hoe gebeurt dat? Of liever, hoe doet Calvijn dat? In de eerste plaats wijzen we erop dat Calvijn gewoon is het woord rechtstreeks toe te passen op de situatie van de gemeente. Hij doet dat heel vaak door het beeld van de spiegel te gebruiken. Zo zijn het volk van Israël in de oudtestamentische geschiedenissen, de aartsvaders, ja al de oudtestamentische gelovigen die in Hebreeën 11 genoemd worden, maar ook Paulus, Timotheus en zelfs mensen als Judas en Ananias voor ons spiegelbeelden in de schrift. Dat heeft een positieve en een negatieve zijde. Wij dienen ons aan de ene kant te spiegelen aan de zonde van deze mensen en aan de oordelen die zij ondergingen, opdat wij ons voor God zouden verootmoedigen. Anderzijds fungeren deze spiegels ook als aansporingen om de goede eigenschappen en daden van deze mensen na te volgen. U zult begrijpen dat op deze wijze de afstand tussen de geschiedenis van de Bijbel en de situatie van de hoorders in Genève zo klein mogelijk wordt. De identificatie tussen toen en nu kan zelfs zo direct worden dat het historisch, het heilshistorisch eigene van de Bijbelse geschiedenissen volstrekt in de schaduw blijft. Zo kan Calvijn een rechtstreeks verband leggen tussen David, die geroepen werd om leiding te geven aan Israël, en zijn eigen plaats en taak in Genève. Op andere momenten neigt hij ertoe zich te identificeren met de apostel Paulus, de stad Genève met de gemeente waaraan Paulus schrijft en de valse apostelen tegen wie Paulus strijdt met de Rooms-Katholieke Kerk. Op deze manier functioneert de Bijbel in de preken van Calvijn vooral als het boek dat onmiddellijk spreekt tot de kerk van zijn eigen tijd. Het feit dat Calvijn zijn hoorders voor de spiegel van de schrift plaatst, zou een tamelijk vrijblijvende indruk kunnen maken. Laten we wel zijn, als iemand een spiegel wordt voorgehouden, kunnen we hem niet dwingen ook in die spiegel te kijken. En wat hij daar ziet, werkelijk tot zich te laten doordringen. Laat duidelijk zijn dat Calvijn een dergelijke vrijblijvendheid juist niet op het oog heeft. Het is zijn bedoeling dat zijn hoorders in het diepst van hun hart door de boodschap geraakt worden. En dat het woord hun leven radicaal verandert. Hij zoekt dit te bereiken door de prediking te laten uitmonden in felle vermaningen, ernstige waarschuwingen, dringende oproepen en een ruim aanbod van Gods genade in Christus. In dit verband valt vooral bijzondere aandacht van Calvijn op voor aansporingen en waarschuwingen. Calvijn acht dat een wezenlijk onderdeel van de prediking. Dat wordt met name duidelijk in de volgende passage die uit een van zijn preken is genomen. Ik citeer. Als een pastor zijn ambt goed wil vervullen en dat getrouw wil uitoefenen, moet hij aansporen. In hoop vereist, namelijk dat wij als pastores een goed en gezond inzicht geven in wat vereist is voor het heil van de gelovigen. En vervolgens dat wij daar ook een vurigheid, véhémence in het Frans, een vurigheid aan toevoegen. De bedoeling daarvan is dat het onderwijs de harten van de hoorders tot op de bodem beroert. En dat men niet alleen weet wat goed is, maar dat men ook opgewekt wordt om het na te jagen en ermee in te stimmen. In Calvijns preken zijn talloze passages te vinden waarin hij met vurige vermaningen de boodschap van de schrift aan het hart van zijn hoorders legt en gedreven roept tot bekering en levensheiliging. Wat is daarvoor het diepste motief? Is dat een kwestie van Calvijns karakter zoals wel beweerd is? Het is bekend dat Calvijn een gepassioneerd mens was en opvliegend kon reageren op dingen die hem niet welgevallig waren. Hij wist dat zelf. Hij had er, althans op sommige momenten, ook last van. Andere mogelijkheid is dat Calvijn hier zijn toevlucht neemt tot inzichten uit de klassieke retorica, waarin werd aangegeven op welke wijze verheven of ook emotioneel geladen en heftig taalgebruik kan dienen om een bepaalde boodschap met overtuigingskracht over te brengen. Ik zal niet ontkennen dat dit alles waarschijnlijk wel een zekere rol gespeeld heeft. Calvijns karakter laat zich niet verloochenen. En hij was te veel geleerde met een humanistische achtergrond om de retorica helemaal buitenspel te zetten. Maar het zijn toch vooral theologische motieven die hij voor deze methode van preken aanvoert. De dringende aansporingen, zo zegt hij, moet op de boodschap volgen, omdat ons hart van de hoorders en van de bedienaar van het woord door de zonde zo gesloten en ongevoelig is voor de boodschap dat dit nodig is. Als er niet vermaand en vergewaarschuwd wordt, ketst de prediking af op ons hart en is de boodschap, schrijft hij letterlijk, voor ons als het ware een dood ding. Door middel van vermaningen legt het levend en krachtig beslag op ons leven. Voor wie zijn de vermaningen bestemd? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen. Voor de gehele gemeente, of misschien iets juister geformuleerd, voor allen die onder het gepredikte woord samenkomen. Toch maakt Calvijn in zaken de vermaningen een uiterst belangrijk onderscheid, en ik wil daar wat aan het voorbijgaan toch even refereren. Hij zegt namelijk dat iedere prediker met twee stemmen moet spreken. Wat hij daarmee bedoelt wordt duidelijk uit het volgende fragment. Ik citeer opnieuw, wij worden pastores of herders genoemd. En nu is het niet genoeg dat hij aan wie de kudde schapen is toevertrouwd de kudde leidt. Hij moet ook een andere stem hebben om te schreeuwen tegen de wolven en de dieven. Wij moeten dus een dubbele stem hebben. Een zachte stem om hen aan te sporen die bereid zijn om te leren en om hen te leiden op de rechte weg. Maar wij moeten een andere stem hebben om te schreeuwen tegen de wolven en de dieven, om die van de kudde te verjagen en om de zuivere leer van God te handhaven. Einde citaat. Je kan hierbij de vraag stellen, wordt het onderscheid tussen binnen en buiten de gemeente hier niet heel erg op scherp gezet? Is de zachte vermaning niet bedoeld om de schapen die binnen zijn te lokken en de harde vermaning om de tegenstanders terug te drijven en af te schrikken? Kent Calvijn dan misschien geen missionaire roeping of missionaire bewogenheid voor hen die buiten zijn? Om met dat laatste te beginnen, een missionaire gedrevenheid en zelfs een passie voor de uitbreiding van Gods koninkrijk is de reformator bepaald niet vreemd. Laten we echter wel beseffen dat de harde stem in de richting van de wolven en de dieven dient om hen te weerhouden de kudde schade toe te brengen en om de schapen voor het gevaar dat hun van die kant dreigt te waarschuwen. Maar zelfs op de achtergrond van deze scherpe stem klinkt naar mijn overtuiging in de woorden van Calvijn een bewogen roep tot bekering. Wat uit deze gegevens wel duidelijk wordt, is dat de vermaningen en aansporingen bij hem een verschillende toonhoogte hebben. Het hart en zacht van de twee stemmen wordt in sterke mate bepaald door de houding van de hoorders ten opzichte van het evangelie. Hiermee raken we aan Calvijns visie op de gemeente. En nu ontbreekt me de tijd om het hele complex van de gemeentebeschouwing van de reformator uitvoerig te behandelen. Enkele hoofdzaken. In zijn visie op de gemeente denkt Calvijn sterk vanuit het verbond en spreekt de gemeente ook aan op haar belijdenis. Vandaar dat we voortdurend sterk inclusief getoonzette wij uitspraken tegenkomen. Wij die uit de afgodische duisternis zijn bevrijd. Wij die tot kinderen van God zijn aangenomen. Betekent dit dat Calvijn bij ieder gemeentelid het ware geloof veronderstelt? Dat is niet het geval. Er zijn passages waarin duidelijk uitkomt dat hij rekening houdt met het feit dat er ook binnen de gemeente mensen zijn die niet geloven. Met huichelaars, met afvalligen. Maar dat is juist voor hem de reden om de gemeente voortdurend te stellen onder belofte en eis, vertroosting en vermaning. En daarbij is de prediking van de vermaning in de gemeente even breed in zijn adres als de prediking van de belofte. Uit wat tot nu toe gezegd is, zou u de indruk kunnen krijgen dat preken vooral iets is dat de prediker moet doen. Hij moet de schrift uitleggen. Hij moet de brug slaan van de tekst naar het hart van de hoorder. Hij moet de gemeente de spiegel van de schrift voorhouden. Het is waar. Calvijn stelde hoge eisen aan de dienaren van het woord en nog hogere aan zichzelf. Toch is het een ernstige misvatting om te menen dat het eigenlijke geheim van de bediening van het woord volgens hem bij de prediker zou liggen. Die is immers slechts, naar een bekend woord van hem, een klein mensje uit het stof verrezen, in dienst genomen door zijn zender. Daarom mag ieder die tot deze dienst geroepen is vertrouwen op het werk van de Geest van God. Vaak spreekt Calvijn in dit verband over een tweevoudig werk van de Geest. De Geest werkt in de prediker en in de hoorders. Bij de prediker verlicht hij het verstand, geeft hij genade om de boodschap op de juiste wijze te vertolken en aan de harten van de hoorders te leggen. Bij de hoorder wekt de Geest aandacht. Ook dan. Breekt hij de weerstanden tegen de boodschap die in hun hart leven weg en wint hen in als de grote bruidswerver van Christus voor het evangelie van Gods genade. Hij past het woord toe aan hun hart en troost hen met de belofte van het evangelie. Calvijn was er diep van overtuigd. Dit werk hangt niet van mensen af. Ook niet van iemand wiens naam Johannes Calvijn is. Maar hij preekte in het geloof dat het woord levend en krachtig is door de Heilige Geest. En dat diezelfde geest het gebruikt om zondaren tot Christus te brengen en zijn koninkrijk te doen komen. We breken hier af. Ik wil alleen nog kort ingaan op de vraag wat we in deze tijd van Calvijn kunnen leren. Laat duidelijk zijn dat we echt niet alles van de reformator zonder meer in deze tijd kunnen, laat staan moeten, overnemen. De geschiedenis van de uitleg van de schrift en van de prediking zijn doorgegaan. De kerk leeft vandaag in een andere cultuur en wordt voor een deel geconfronteerd met andere vragen. Bovendien, het denken van Calvijn heeft onmiskenbaar zijn grootheid, maar ook zijn begrensdheid. Zoals wij vandaag veel minder groot zijn en misschien wel veel meer begrensd zijn. Toch hebben we veel aan hem te danken en kunnen we nog steeds veel van hem leren. Ik wil dat aanduiden in 5 stellingen of aandachtsvelden. In de eerste plaats, Calvijn was een gepassioneerd spreker. Nee, daarbij denk ik niet in de eerste plaats aan de felle woorden die hij kon gebruiken. Zijn passie voor preken was in de eerste plaats een haast rusteloze passie om de schriften te verstaan. En daarmee is zijn levenswerk waarschijnlijk ook het diepst getekend. En zo wijst hij ons vandaag vooral de weg. Laten we nooit vergeten dat de prediking allereerst vraagt om een grondige studie en om een biddende omgang met het woord van de levende God. Alleen zo worden echte preken geboren. In de tweede plaats is van groot belang dat Calvijn en de andere reformatoren het onderwijzend aspect van de prediking sterk in het licht hebben gesteld. In een recent overzichtsartikel over de nieuwste ontwikkelingen van de homiletiek heeft F.G. Immink gesignaleerd dat juist dit onderwijzend aspect in prediking en de homiletische bezinning in onze tijd sterk onderbelicht blijft. Calvijn en anderen kunnen ons leren wat het betekent om de gemeente vanuit het woord te onderwijzen in de leer, in de verborgenheden van het geloof en in het leven in deze verwarde en gecompliceerde wereld. Het derde. In de homiletiek komt tegenwoordig het begrip identificatie met grote regelmaat ter sprake. Mensen moeten zich aan de verhalen van de Bijbel kunnen spiegelen en zich daarin kunnen herkennen. Het is echter wel van groot belang hoe dit gebeurt. R. Bos laat in zijn dissertatie zien dat je op verschillende manieren over identificatie kunt spreken. Naar mijn overtuiging mag de prediking nooit suggereren, laat staan dat zij ons zou aanmoedigen om onze identificatieobjecten in de Bijbel naar eigen believen uit te kiezen. In dat geval dient de prediking tot niet meer dan tot het onderstrepen van ons gevoel van eigenwaarde en van ons eigen gelijk. En verdwijnt het kritisch tegenover geheel. De prediking dient juist een spiegel te bieden die ons radicaal ontmaskert in ons zondaarsbestaan. En perspectief te bieden op hem van wie de schriften spreken als de enige redder en zaligmaker. In de vierde plaats, in de nieuwere homiletische discussie treft ons een grote beduchtheid voor noties als vermaningen, waarschuwingen, zelfonderzoek. En ik zou de lijst nog wel een poosje kunnen aanvullen. Zo pleit Dingemans voor de preekvorm van de homilie, nota bene, omdat die weinig persuasieve claims zou bevatten. Waarschijnlijk heeft hij weinig homilieën uit de oude kerk en uit de tijd van de reformatie gelezen. Nu zal duidelijk zijn dat er op dit terrein een aantal voetangels en vragen liggen. Waarschuwen en vermanen kunnen alleen op een goede bijbelse manier gebeuren vanuit de schrift en in een diepe pastorale bewogenheid. Maar dat de rechte bijbelse prediking niet zonder deze elementen kan, heeft Calvijn onomstotelijk vanuit het woord laten zien. Blijvende aandacht verdient tenslotte het brede terrein van het werk van de geest in de prediking. Hierbij denken we onder meer aan de geestelijke houding van de prediker, aan het werk van de geest in het hart en het leven van de hoorder, maar ook aan allerlei vragen rond de geestelijke gaven of rond de relatie tussen geest en karakter. Dit terrein heeft aan onze universiteit altijd veel aandacht gehad. Om dat te illustreren noem ik enkele redes van drie van mijn voorgangers op deze leerstoel. Van der Meijden sprak ooit over de bijzondere geesteswerking met het woord. Kremer inaugureerde met de geestelijke leiding in de prediking. En Velema begon zijn werk hier met een reden ook voor te zetten. Het is gebruikelijk, geacht aanwezigen, dat aan het einde van een inaugurele reden nog enkele persoonlijke woorden worden gesproken. Om een aantal redenen vind ik dat niet zo eenvoudig. Eén daarvan is dat ik vandaag niet als een nieuweling aantreed in deze universiteitsgemeenschap en in het werk dat ik mag doen. De synode van Zierikzee benoemde mij in, u hoort het goed, 1995. In een vorige eeuw dus. En zelfs in een vorig millennium. Om eerlijk te zijn, soms voelt het ook als was het eeuwen geleden. Maar niettemin is dit een goed moment om een aantal dingen te zeggen die ik op mijn hart heb. Mijne heren curatoren, ik zou me kunnen voorstellen dat iemand die voor het eerst geladen woorden van ons bevestigingsformulier van hoogleraren hoort, zoals dat gisteravond in de dienst is gelezen, de indruk overhoudt dat u ons onder curatelen stelt. Dat is een misverstand. Uw cura, dat is zorg, voor de universiteit is allereerst en allermeest pastoraal en geestelijk van aard. Voor uw pastoraal getoonzette meeleven en zorg tijdens de jaren die achter ons liggen, wil ik u bedanken, van harte. Het vervult mij ook met vertrouwen voor de toekomst, waarin wij mogen samenwerken, want zo is het toch, ten dienste van de universiteit en van de kerken. God zegene u bij dit belangrijke en verantwoordelijke werk dat de laatste jaren steeds meer van uw tijd en van uw energie is gaan vragen. Graag wil ik ook de president-curator broeder Boyten bedanken voor de wijze waarop hij mij gisteren in de dienst des woords en der gebeden tot mijn taak heeft ingeleid. Mijne heren deputaten financieel van de universiteit, in het gezin waarin ik mocht opgroeien, waaraan ik op deze dag uiteraard met grote dankbaarheid gedenk, namen kerkelijke financiën vele jaren een belangrijke plaats in. Wij vonden het soms wel eens te belangrijk. Dat neemt echter niet weg dat ik altijd erg blij ben geweest dat dit terrein in de gemeenten die ik mocht dienen niet tot mijn takenpakket behoorde. Die blijdschap is nog vermenigvuldigd, om een oud woord te gebruiken, sinds ik mijn werk aan de universiteit begon. Ik ben u zeer dankbaar dat ik mede dankzij uw voortdurende zorg, zonder zorg, sinecura, van het evangelie kan leven. En dat in meer betekenissen van het woord. Mijne heren hoogleraren, al vele jaren maak ik deel uit van uw college. Wie de wortels van het woord college, in het Latijn collegium, ontleedt, zou de gedachte kunnen krijgen dat wij een soort samengeraapt gezelschap zouden zijn. Kwade tongen zouden daar nog aan toe kunnen voegen, van mensen die tot elkaar veroordeeld zijn. Laat duidelijk zijn, zo was het niet, zo is het niet, en zo mag het ook nooit worden. Ik ben dankbaar voor de goede samenwerking, de collegialiteit en wat met het prachtige woord van de schrift de Philadelphia genoemd wordt. In de meeste vertalingen weergegeven met de broederlijke liefde. Laat naar het apostolisch vermaan uit Hebreeën 13, het eerste vers, de broederlijke liefde onder ons mogen blijven. En laten we biddend om de zegen van de Heere samen mogen werken in dit verantwoordelijke en boeiende werk ten dienste van de studenten tot uitbreiding van Gods Koninkrijk en tot eer van zijn naam. Hooggeleerde Velema, de generale synode van Zierikzee benoemde mij tot uw opvolger om althans een deel van uw taken over te nemen. Nu ik sinds een aantal jaren het brede terrein van de diaconiologische vakken voor mijn rekening neem, denk ik vaak met toenemend respect, hoe is het mogelijk dat iemand al die jaren al deze vakken doseerde en daarnaast nog zoveel andere vakken gaf. Ik ben ervan overtuigd dat het u tot vreugde zal stemmen dat het, wat ik dan maar noem, het gerundivum karakter van uw opvolging in de ambtelijke vakken, dat is heel vrij vertaald, het voorlopige karakter van uw opvolging in de ambtelijke vakken, vandaag tot het verleden behoort. De God van alle genade zegene u, de andere emeritus, professor van Spijker, en de weduwe van de overleden hoogleraren, met zijn kracht en zijn genade. Mijne dames en heren van het onderwijsondersteunend personeel, waarschijnlijk onder invloed van de taalversimpeling, om niet te zeggen van de taalverarming in dit computertijdperk, is uw naam verkort tot iets als het OOP, het OOP. Deze kale uitdrukking roept namelijk de gedachte van onzijdigheid en anonimiteit op. En zo zijn jullie nu juist niet. Jullie zijn mensen die met grote persoonlijke betrokkenheid en warmte jullie werk doen. Daarvoor wil ik mijn grote dankbaarheid uitspreken. Wees ervan overtuigd dat het werk in Apeldoorn zonder jullie inzet vrijwel onmogelijk zou zijn. Dames en heren studenten. Sommigen van u hebben de laatste maanden in verschillende toonaarden gevraagd: wat verandert er nu als u gepromoveerd en geïnaugureerd bent? Ik heb steeds geantwoord: niets natuurlijk. Misschien klonk dat onbedoeld soms ook wel eens kortaf. Nu ik er wat langer over nagedacht heb, zou ik hetzelfde toch wat op een andere manier willen zeggen. Wat er verandert? Mijn gewaad. Maar gelukkig blijft die verandering beperkt tot deze en slechts enkele andere hoogtijdagen. Mijn gelaat en gepraat en hopelijk ook mijn hart veranderen niet. Graag wil ik met de hulp van de Heere jullie verder wegwijs maken op het brede, boeiende veld van de theologie. Jullie weten van mij dat ik mijn leerling weet van velen uit het verleden en uit het heden. Misschien wel meer uit het verleden dan uit het heden. Het zal mij een vreugde zijn om door te geven wat ik door de jaren heen heb ontvangen. En waar het dan ten diepste om gaat, om de oefening in de vroomheid en de wetenschap. In de wetenschap en in de vroomheid. Leden van de gemeente van Urk, van Dundas en van Middelhangis. Sinds 1974 ben ik predikant geweest en heb ik uw gemeente elk ruim 7 jaar mogen dienen. Die jaren zijn voor mij en ons gezin onvergetelijk geweest. Dat is een van de redenen waarom ik soms in stilte nog naar het leven in de gemeente terugverlang. Ik waardeer het bijzonder dat zoveel van u hier zijn of aanwezig waren bij mijn promotie of gisteren in de dienst van installatie. Ik hoop dat u en al de gemeente voor mij, ons gezin, de universiteit en voor de kerken blijven bidden om wijsheid en om genade. Dat hebben we nodig. Familie en vrienden, ik eindig met jullie, maar dat betekent bepaald niet dat jullie de laatste plaats innemen. Bedankt dat jullie er vandaag zijn. Bedankt voor jullie meeleven en hartelijke betrokkenheid, ook als de laatste jaren niet in alle opzichten altijd de gemakkelijkste waren. Bedankt voor jullie begrip daarin. God zegen jullie allen met zijn genade. Ten slotte keer ik nog even terug naar het thema waarvoor ik deze middag uw aandacht vroeg. Onder de verschillen tussen de oudkerkelijke homilie en de preken van Calvijn is er één die heel opmerkelijk is. Mensen als Origenes en Chrysostomus besluiten hun preken vrijwel zonder uitzondering met de lofverheffing uit 1 Petrus 4 vers 11. In Jezus Christus, die toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dan Calvijn. Hij besluit zijn preken gewoonlijk met een gebed, waarin verootmoediging en schuldbelijdenis een belangrijke plaats innemen. Ik sluit met hen beide af door eerst Calvijn het woord te geven en daarna de kerkvaders. En wellicht vertol ik dat het diepst wat op dit moment in mijn hart leeft. Calvijn, laten wij neervallen voor het aangezicht van onze goede God. Onze zonde belijden en bidden dat het hem behagen om die te vergeven. En dan de kerkvaders. In Christus Jezus die toekomt, de eer en de kracht tot in de eeuwen der eeuwigheid. Amen. Ik dank u voor uw aandacht. Ik heb gezegd.
Psalm 119, vers 7 en 9 zijn prachtige versen om te zingen nadat we deze rede hebben gehoord. We zingen samen 119, vers 7 en 9. Professor Baars, u... Ja, dat is mooi om erbij te gaan staan. U hebt gelijk. Ja, beter. Hartelijk dank voor deze mooie reden, waarmee u nu vanmiddag ook officieel uw taak als hoogleraar in ons midden hebt opgenomen. Zoals ook vermeld staat op het programma, mag ik dan nu een woord van welkom tot u spreken namens de hele universiteitsgemeenschap. Ik heb me wel even afgevraagd, hoe doe je dat? Iemand welkom heten die je al vele jaren als collega en wapenbroeder naast je hebt gehad en die, naar ik daarnet heb begrepen, zelf al aanvoelt alsof hij al eeuwen nog ver voor mijn tijd. Want die vraag is reëel, die u aan de studenten ook hebt gesteld. Wat verandert u nou eigenlijk? Iets meer dan alleen uw gewaad, ook uw beret komt er nog bij en uw titel, dat wel. Maar het eigenlijke werk, ja, dat gaat gewoon door, zoals u dat al jarenlang gewoon was onder ons te doen. En of de studenten na vandaag nu opeens op een hoger niveau, op een nog hoger niveau, les van u zullen krijgen dan voorheen, dat kan toch moeilijk van u gevraagd worden. Het zal voor de studenten, ze zitten zo links en rechts in de kerk verspreid, wel even wennen zijn om u niet meer met dominee Baars aan te spreken, maar met professor Baars. Ik hoop, amice met zieke, dat jullie deze moeite snel zullen overwinnen. Het zal ook voor de curatoren wel even wennen zijn om in de notulen van de vergaderingen niet meer zo genotuleerd door de secretaris Dominic Kwant te lezen het college van hoogleraren en doctoranden Baars waren aanwezig. Het wordt allemaal veel simpeler. Vanaf nu is alleen nog het college aanwezig.
Hopen we.
Maar bij alle continuïteit tussen gisteren en vandaag is er toch terdege wel een wissel omgegaan. Ten aanzien van uw taken en verantwoordelijkheden in academisch opzicht en heel uw werk en de horizon daarvan in het midden van onze kerken. U treedt aan als hoogleraar in de diaconiologische vakken. Dat is een woord in een mond vol, maar direct al de naam van uw vakgebied is omstreden. Laat staan de talrijke inhoudelijke kwesties en problemen die daar spelen. Op een zeer, zeer breed gebied, dat van alle theologische disciplines misschien nog wel het meest direct zich afspeelt op het breukvlak tussen academie en kerkelijke praktijk. Hoe vertolken wij het evangelie, dat kostbare pand ons toevertrouwt, in de taal en cultuur van heden, onder de hoogspanning van een snel wisselend tijdsgewicht en een groeiende veelkleurigheid van het kerkelijk leven. En breder nog, hoe landt het evangelie in onze huidige samenleving, die in menig opzicht zo vol is van leegheid, geestelijke bewusteloosheid, zei een vorige minister-president, en een samenleving die tegelijk zo kwetsbaar is en zo eenzaam zoekend soms. U wacht geen geringe taak, collega Baars, en er zal ook veel van u worden gevraagd. Maar ik voeg eraan toe, u hebt ook veel gekregen. Veel gaven, veel mogelijkheden. U hebt zich ook breed kunnen vormen, naar ik meen breder dan menige vakgenoot. U bent nu aangetreden als hoogleraar diaconiologie, praktische vakken, ambtelijke vakken, geef het maar een naam. Maar u bent van huis uit een dogmaticus. En bovendien hebt u eerst ook een grondige training gehad in de klassieke talen. Dus zeer breed. En ik moet u zeggen, dat hebben wij als collega's en studenten de afgelopen jaren ook geregeld opgemerkt. Met respect. Hoe u uw brede vorming en uw eruditie kunt inzetten tot voordeel voor allen. Er zitten ongetwijfeld studenten in de kerk die er straks dachten, hé, moet ik dat Griekse woord zo uitspreken? Philadelphia, in plaats van die Philadelphia. Kijk, daar hebben we professor Baars nou ook voor. Maar we merken ook aan de prachtige reden van vanmiddag. U hebt een vermogen om de dingen te structureren en u gaat evaluatief te werk en u kunt het goed presenteren. We hebben het allemaal kunnen begrijpen wat u vanmiddag hier in uw inaugurele oratie meldde. En dat kan niet van alle inaugurele oraties gezegd worden. U bent ook gewend om in uw onderzoek en uw doseren rustig en evenwichtig te werk te gaan. Bril op, bril af, soms andersom. En een student heeft me wel eens verteld dat zodra de bril afgaat, het niveau van het college stijgt. En als die opgaat, weer zakt. Maar dat moet een afgeklikt verhaal zijn. Hoe het ook zij, u bent iemand die ook niet snel zal doorschieten met uw meningen. Zoals sommige anderen dat makkelijker doen. Nee, u bent gewend via een zorgvuldig enerzijds en anderzijds. Duurt soms wel eens lang volgens sommige studenten. Dat enerzijds en anderzijds, maar toch rustig uw weg te zoeken en uw gedachten te formuleren en uw meningen onder woorden te brengen. Kortom, iemand op wie je kunt bouwen. En zo hebben we u leren kennen. Heel fijn dat u dat er net zei. Inderdaad, wij vormen al jarenlang een team, geestelijk en theologisch. We vullen elkaar aan als hoogleraar in Apeldoorn en ieder met wat hij van de Heere heeft gekregen, mikkend op de breedte van de kerken in opbouw van theologie en geestelijk onderwijs. En op dat punt verandert er na vandaag helemaal niets. Intensiveren we gezamenlijk onze inzet. En het is onze vreugde om dat voor de hele kerk te doen. Iemand op wie je kunt bouwen, daar hebt u ook uw leeftijd in mee. Ik heb er straks even uw kleinkinderen aangesproken. Niet waar, dames? Wat gaat jullie opa doen? Vroeg ik er straks. Hij gaat een heel mooi verhaal vertellen. Ja. Nou, jullie opa heeft heel veel gekregen van de Heere God. En dat geeft hij hier ook door aan de studenten. Er zijn, jongens en meisjes, misschien nog meer kinderen in de kerk. Er zijn van die mensen die op de leeftijd van jullie opa helemaal fulltime zich geven aan grootvaderlijke activiteiten. En op die leeftijd gaat jullie opa nou zich helemaal geven als professor. Dus hij is en professor en grootvader. Wat wil een student nou nog meer? Ja.
Beste Arie, we gaan
gewoon rustig verder waar we gebleven waren. De roeping is dezelfde. Op de basis van wat de Heere doet. Daar zijn we met elkaar met wat God doet. Dat heeft het eerste woord en dat heeft het laatste woord. En dat wij daar nou tussenin onze kleine menselijke woorden mogen stamelen en in zijn dienst leggen. Dat is ons diepste verlangen. Gods werk gaat voort tot de eer van zijn drie enige naam. Dat hebben onze academie en onze kerken behoefte aan geleerden, geleid door de Heilige Geest. Iets met wat u inderdaad noemde die rusteloze passie van Calvijn. Om voor te gaan, de dingen te doorvorsen, te doorgronden. Voorbij te gaan aan alle activiteiten die altijd weer zijn om een kerk op te breken, te scheuren, kloven uit te vergroten. Ze zijn er allemaal. Paulus had er in Filippi al mee te maken. Hij zei, het gaat om Christus. En daar zetten we ons voor in. En daar gaan we voor met de moderne uitdrukking. Biddend om de kracht van de Heilige Geest. Hoogleraren met een open, helder inzicht en met eelt op hun knieën. Professor en mevrouw Baars, beste Nella en Arie, nogmaals, opnieuw, des te meer, van harte zo welkom in ons midden. De Heere onze God, onze hemelse Vader, zij jullie beiden en jullie kinderen en jullie kleinkinderen in alle opzichten met zijn genade nabij. Ik wil u voorgaan in dankgebed. Groot en heerlijk God, heilige Heer, groot en majesteitelijk is uw naam. En in eerbied, ontzag en liefde knielen we voor u neer en danken wij u voor alle zegeningen die u ons op deze dag, op deze middag hebt geschonken. We belijden u als onze Heere en onze Koning, uw hand op ons leven hebt gelegd. En diep eerbiedig en dankbaar willen wij u zeggen dat we daar zo blij mee zijn, verheugd. Want zo hebben we grond onder de voeten en een perspectief dat lokt. Uw werk gaat voort en u laat het nooit varen. En zo roept u ons om ons in te voegen in wat u doet. En u wilt het zelf in de kracht van uw geest ook geven. We belijden u onze afhankelijkheid van uw werk, Heilige Geest. Woon in ons hart. Stuw ons leven. Gebruik ons bestaan in dat machtige perspectief van die dag. Die komt, grote morgen, als u, Heer Jezus, die onze koning bent, terugkomt en heel uw volk thuis haalt. Wij danken u, Heere, dat wij onderweg daarnaartoe, als theologische universiteit, ook onze inspanningen mogen hebben. En dat u steeds opnieuw mensen bekwaam maakt en roept om zich daarvoor in te zetten. Als anderen moeten terugtreden, soms al langer terug, die hun leven gaven, alle krachten en alle gaven die ze hadden. En wat een vreugde om dan te zien hoe nieuwen aantreden en in die plaats het werk voortzetten. Wij danken u voor onze broeder, voor professor Baars, die op deze middag zo zijn inaugurele oratie mocht uitspreken. Wij danken u voor de gaven en wijsheid die u hem hebt geschonken. En wij bidden u voor hem en voor zijn vrouw, dat u hen schenkt de zegen van uw nabijheid, nu en elke dag opnieuw, om in de liefde, en laat dat heel veel liefde zijn, tot u en uw kerk, werkelijk te zien waarop het aankomt, in alle helder inzicht en fijngevoeligheid. Het kan zoveel zijn, Heere, dat ons daarvan afleidt. Een kleine mens, een zondige en eigenzinnige mensen. We vormen binnen de kortste keren partijschappen. En we hebben het over elkaar, terwijl we soms nauwelijks meer spreken over u. Behoed ons daarvoor. En geef ons een vaste geest en eensgezindheid om ons te richten op de dingen van u. Binnen de kerken en hier in de academie. Geef onze broeder heel veel wijsheid, scherpzinnigheid, moed en gezondheid om zijn werk te verrichten. Om in de schatten van de geschiedenis te delven. Om in de schatten van uw woord naar boven te halen. En dat alles te kunnen vertolken hier en nu in het onderwijs. En dat is een toepassing op de werkelijkheid van het leven in de kerk. Heere, wat zijn we in dat alles op u aangewezen. En zo bevelen wij hem, zijn vrouw, zijn gezin en ons allen aan uw trouwe zorg en goede aan. En wij eren u. Gedenkt u heel onze universiteitsgemeenschap. Plaats die deze opleiding mag innemen in het midden van de kerken en in deze samenleving. En zegen, Heere, wat er geschiedt. Neem weg wat er niet zou mogen geschieden. Heilig onze arbeid, onze harten en onze dienst, tot de eer van uw machtige drie-enige naam.